En hij heeft dus eigenlijk een soort van rijmpje gemaakt waarmee hij de functie van een heiblok heeft gecombineerd met Jacob.
Oh, dat is echt, dat is zo fantastisch.
Ja, dat is toch geweldig?
Met de Dutch Historian Geschiedenis Podcast zetten we geschiedenis terug op de kaart.
Van de steentijd tot de 21ste eeuw, er is over elk tijdvak wel iets te vertellen.
Want er is een oneindige hoeveelheid aan mooie en interessante verhalen.
In deze podcast gaan we samen en met experts in gesprek over de uiteenlopende onderwerpen die dit land gevormd hebben.
Wij gaan van de geschiedenis van Nederland een trending topic maken.
Zo kunnen jullie na elke aflevering weer met nieuwe weetjes aankomen op een verjaardag.
De Dutch Historian Geschiedenis Podcast.
Goedemorgen dit keer.
Ja, goedemorgen. Het is heel vroeg. We moesten het een beetje in onze planningen bijdoen, maar het komt helemaal goed zo.
Ja, normaliter sta ik altijd om 5 uur 's ochtends op. Dus voor mij is het is op dit moment 7 uur. Voor mij is het niet zo vroeg, maar voor jou wel, Lars.
Ja, ik moet zeggen dat ik niet vaak om 5 uur 's ochtends opsta, Axel. Nee, ik sta wel geregeld ook vroeg op, maar ja, liever later. Dat mag ik wel zeggen.
Ik vind de ochtend altijd zo lekker rustig om 5 uur. Heerlijk.
Ja, maar dan ga je ook gewoon nog een tijdje toch gewoon even rommelen voordat je naar je werk gaat.
Zeker, ja. Ja, ik vind het gewoon altijd, dat is even een uurtje of anderhalf uur even voor mezelf. Dat vind ik heerlijk.
Ja, wel fijn. En voor de Dutch Historian, toch?
Zeker. Zeker.
Want dan zet je vaak ook de dingen op Instagram.
Ja, en wat ik ook doe is dat ik echt vaak uitgebreid ontbijt. Ik vind ontbijt altijd heel chill. Dus ja, de meeste mensen waarmee ik ook werk, die eten heel snel 's ochtends of die eten niet. Maar ik ga altijd even rustig zitten. Even rustig uitgebreid wel iets maken, iets lekkers maken. Even rustig eten en dan hervat ik mijn dag.
Wauw. En zeg maar, lees je dan ook de krant of zo? Of lees je er nog een boekje bij?
Nou, ik zit soms als er iets gebeurd is, dan kijk ik bijvoorbeeld even op YouTube of zoiets. Terwijl ik aan het eten ben. Of ik zit aan tafel en ik kijk even op nu.nl. Of de Volkskrant, dan lees ik even wat er gebeurd is. Dus ja, gewoon even een momentje voor mezelf.
Ja.
Genoeg daarover.
Genoeg daarover. Vandaag gaan we het natuurlijk weer hebben over twee interessante onderwerpen, moet ik zeggen. Toen we het met elkaar over hadden, toen dacht ik, oh, dat is ook weer heerlijk uiteenlopend. Maar voordat we dat doen, ja, van de week is de nieuwsbrief er nog uitgegaan.
Ja.
Dat is toch wel leuk, want dat doen we eigenlijk al sinds januari, sturen we een nieuwsbrief uit. Naar ruim 500 mensen al, dus dat is hartstikke leuk. En we wouden toch nog even tegen de luisteraars van de podcast zeggen, ja, als je nou meer informatie wil, als je nou doetips wil, podcasttips geven we ook. Ik ga dan een keer naar thedutchhistorian.nl, waar je sowieso meer artikelen kan lezen. Echt veel informatie staat daarop gebundeld. En schrijf je op thedutchhistorian.nl ook in voor de nieuwsbrief. Want ja, dan krijg je gewoon elke maand in je inbox informatie over geschiedenis. Nou, ik bedoel, wie wil dat nou niet, Axel?
Precies. En wij zijn eigenlijk een beetje slechte podcasters, want wij promoten onze eigen nieuwsbrief en onze eigen website eigenlijk nooit. Dus we hadden het er laatst over, ja, we moeten eigenlijk ook gewoon in de podcast dat even opnoemen.
Ja,
dat
precies.
De mensen het wel weten. En ja, waarom ook de website? Want op de website staan natuurlijk ook veel artikelen die ook op Instagram staan. Maar ja, de mensen die geen Instagram hebben, zoals bijvoorbeeld mijn ouders, die kunnen dan evengoed gewoon op de website de informatie lezen die wij schrijven.
Ja, dat is toch wel ook te gek. Dat we ook daar mensen kunnen informeren over de Nederlandse geschiedenis.
Precies.
Hey, waar wil jij het vandaag over hebben, Axel?
Ik wil het hebben over een onderwerp waar ik eigenlijk zoals sommige luisteraars weten, heb ik een lezing gegeven samen met Maarten van Rossum vorig jaar. En dat ging over de wetenschappelijke revolutie in de 17e eeuw, onder andere. Nou, we kennen Maarten, die heeft het misschien maar 25% over dat onderwerp gehad en die dwaalde lekker af. Maar
dat vind ik nog veel, 25%.
Ja, het was misschien wel minder, ja. Maar ik begon die lezing met een verhaal wat ik heel mooi vind en heel exemplarisch voor die periode en waarmee ik eigenlijk wilde aangeven dat een Anthony van Leeuwenhoek en noem het maar op, dat die niet, die, dat waren geen mensen die op een zolderkamertje dingen aan het onderzoeken waren. Dat was gewoon een heel netwerk en iedereen kende elkaar. En dat was eigenlijk dit was het onderwerp waar ik de lezing mee opende. En dat is een vriendenboekje van Jacob Heijblok. Dus Jacob Heijblok is geboren in 1623 en overleden in 1690. Dus hij is echt precies midden in de 17e eeuw heeft hij geleefd. En hij heeft dus een vriendenboekje gemaakt. En als je die is online in te zien, ook op de Koninklijke Bibliotheek website. En daar staat ook bij, eigenlijk is dit een LinkedIn in de 17e eeuw.
Oh.
Dus wat hij gedaan heeft, tegenwoordig heeft iedereen natuurlijk LinkedIn. En daar zet je op van, ik heb een nieuwe baan. Maar daar verzamel je ook een netwerk van mensen binnen je professionele leven. En wat Heijblok heeft gedaan, die heeft dus eigenlijk alle mensen waarvan hij dacht, ja, die zijn belangrijk, die wil ik kennen. Daar heeft hij een soort van vriendenboekje mee samengesteld. En dus al die verschillende bekende mensen, daar kom ik zo op terug wie dat zijn, maar die hebben daar dus ingeschreven. En sommigen die maken er een tekening in, en sommigen die schrijven er een gedicht in, en sommigen zetten er iets in een andere taal neer. En het is heel divers wat er allemaal in staat.
Wow. En is het een beetje te lezen?
Lastig.
Ja.
Je kan wel dingen lezen en het mooie aan de website van de Koninklijke Bibliotheek is dat de vertaling er ook naast staat.
Oh,
dus je kan letterlijk
heel fijn.
Ja, je kan letterlijk gewoon woord voor woord kan je het lezen. Maar ja, om het zonder die vertaling te lezen is voor, tenminste, dat vind ik knap lastig. Maar ik moet zeggen dat de ene een leesbaarder handschrift heeft dan de ander. Maar even over, want wie was Jacob Heijblok eigenlijk?
Ja.
Want Jacob Heijblok was in de 17e eeuw, gaf hij les op de Latijnse school in Amsterdam. En okay. Zoals we allemaal weten, wetenschap, kunst en cultuur, die kwamen in die periode wel echt tot bloei. En in 1660 werd hij de directeur of de rector, zoals ze dat noemen, van die school. En daardoor kwam hij eigenlijk midden in de culturele elite van dichters, tekenaars, schilders, professoren te staan. En dit is dus volgens de Koninklijke Bibliotheek het rijkste vriendenboekje uit de Nederlandse geschiedenis. En als je dan gaat kijken, wie staan daar nou allemaal in? Dan staat bijvoorbeeld Rembrandt staat erin. En die heeft
Niet de minste.
Die heeft een tekening erin ingezet. Jacob Cats staat erin. Constantijn Huygens staat erin. Joost van den Vondel van het Vondelpark, die staat erin. En dat was natuurlijk een dichter. En
ja.
Het grappige van den Vondel is dat hij er dus een gedicht in heeft gezet. En die kan ik wel even voorlezen.
Ja.
Jacob, prijst gij eeuwig werk, bouw geen huis, veel min een kerk. Op den veengrond van elk zin, want die gronden zakken in. Schoon men houdt, nog Heijblok spaar, veengrond dreigt u met gevaar. Dus het grappige is, de man heet Heijblok, Jacob, waarvoor Joost van den Vondel het gedicht heeft geschreven. En een heiblok is het zware blok van een heimachine waarmee palen in de grond worden geslagen. En hij heeft dus eigenlijk een soort van rijmpje gemaakt waarmee hij de functie van een heiblok heeft gecombineerd met Jacob.
Oh, dat is echt, dat is zo fantastisch.
Ja, dat is toch geweldig. Dus hij zegt
sowieso ook zo'n boek. Ik bedoel, als Rembrandt er al een tekening heeft gemaakt.
Ja.
En dan staat er zo'n origineel versje van Joost van den Vondel in.
Ja.
Dat moet dan toch ook ongelooflijk kostbaar zijn.
Zeker, ja, dat denk ik ook, ja. En het is eigenlijk een van de weinigen van zijn soort. En dat gedicht zegt dus eigenlijk van, bouw liever op de rots van eeuwige waarde dan op de moerasgrond van de waan van de dag. Veengrond is en blijft onstabiel, ook als je palen en een heiblok gebruikt. Dat is dus een combinatie van de situatie in Amsterdam, de achternaam van Jacob Heijblok, de functie van een heiblok. Dus ja, het is echt een geweldig gedichtje. Wow. En die heeft hij er dan zo ingeschreven.
En ik ben ook wel benieuwd dan, ik weet niet of jij dat weet, maar gaf hij ze dan ook zo mee? Als een soort van, zoals wij dat deden op de basisschool.
Ja, ja, volgens mij wel, ja. Ja, oh. Ik kan het niet terugvinden, maar er staan gewoon echt mensen, die hebben er echt, ja, hebben gewoon best wel tekeningen en zo ingezet. Dus ik kan me voorstellen dat hij mensen ontmoette, het boekje meegaf. En dan zei hij van, nou, hè, kan je iets in het album schrijven? En dat is ook heel interessant, wat hij dan ook liet doen, is dat hij altijd zei van, graag ondertekenen en een datering erbij zetten.
Ja.
Dus dat is ook wat wel fantastisch. Ja, het is echt cool. En bijvoorbeeld Rembrandt, wat ik net zei, die heeft er in 1661 een scène uit de Bijbel ingezet. Dus het moment dat Jezus door zijn ouders in de tempel wordt voorgesteld aan Simeon.
Ja.
Dan zie je een soort van schets van Rembrandt, waaronder ook staat Rembrandt. Dus echt heel cool. En er staan dus ook veel, want het is, nou, volgens mij is het echt 200 plus pagina's. Dus er staan ook heel veel mensen in waar ik nog nooit van gehoord heb. Waarvan ik dan heb, want je bent er natuurlijk doorheen aan het bladeren en dan zoek je het op. En dan tik je in, Pietje en Klaasje, wat doen die? En dan was de ene was een schilder en de andere was ook een dichter. En dat zijn dan allemaal iets minder bekende. Maar het geeft wel aan dat zo iemand dus, ja, dat je gewoon al die mensen die kenden elkaar. En ook nog een hele leuke, want daar hebben we het laatst over gehad, ook op Instagram, is Anna-Maria van Schuurman. Die heeft ook in geschreven.
De Labadist.
De Labadist, inderdaad. Dat is misschien nog een toekomstig podcastonderwerp.
Zeker. Ja, laten we niet te veel spoilen.
Nee, maar Anna-Maria van Schuurman werd toen, maar ook tegenwoordig van gezegd, dat zij de slimste vrouw van Europa was. Nou, waarom was dat? Nou, ze hield zich bezig met allerlei wetenschap. Ze sprak 8 talen. Ze ging als eerste vrouw, mocht ze universiteitslessen bijwonen. Wel achter in een soort van apart hok. Maar dat was best wel bijzonder in die tijd. En het grappige dus aan Anna-Maria van Schuurman, die heeft er dus ingeschreven in het Arabisch.
Oh.
Omdat zij natuurlijk, wow. Ja, dat is een teken van haar soort van kennis en kunde. Heeft zij in het Arabisch erin geschreven. Ja, het is echt geweldig.
Tjoh.
Dus ja, dat is het vriendenboekje, dus het LinkedIn van de 17e eeuw, gemaakt door Jacobus Heiblok.
En ja, dan kan de vraag natuurlijk niet uitblijven, Axel. Heb jij ook zo'n vriendenboekje?
Nou, vroeger wel.
Ja?
Ik heb ook regelmatig in vriendenboekjes van anderen geschreven. Maar ja, ik denk dat ergens op zolder zal die nog wel liggen. Maar het is toch grappig dat eigenlijk altijd er in elke tijdsperiode dus een manier wordt gevonden om je vriendenkring een soort van vast te leggen.
Ja.
En tegenwoordig is het natuurlijk heel erg social media, LinkedIn. Maar ja, toen hadden ze dus gewoon een boekje wat in de rondte ging. Wat nu natuurlijk nog steeds bij kinderen regelmatig gebeurt. Dus dat is wel, ja, ik vind het echt heel interessant om dat te zien. En ja, waarom weet ik dit allemaal? Koninklijke Bibliotheek website. En dan kan je dus letterlijk in hoge kwaliteit dat boekje ook helemaal doorspitten met de vertalingen naast. Dus dat is sowieso geweldig.
Hoe ben je hier sowieso opgekomen?
Ja, ik speur natuurlijk het internet af. En de site van de Koninklijke Bibliotheek is een van mijn favorieten. Daar staat bijvoorbeeld ook van middeleeuwse geschriften van Jacob van Maland bijvoorbeeld. Die kan je ook allemaal inkijken. En een van de topstukken die ze dus daar ook hebben, is dat vriendenboekje. Dus zodoende kwam ik het tegen en toen dacht ik, nou, dit is geweldig.
Ja, want ik vind het zo grappig, want ik wist er helemaal niet van voordat jij het me vertelde. En ik denk sowieso heel veel mensen, maar het is niet echt iets wat in het collectief geheugen ligt.
Nee, totaal niet. Maar daarom vind ik het juist zo geweldig. En dus dat je gewoon echt ziet dat, ja, dat mensen niet op een zolderkamertje zaten, maar dat het gewoon echt een community was.
Ja, fantastisch. Tof hoor.
Ja, dus dat. En wat wil jij vandaag bespreken, Lars?
Nou, we vliegen eigenlijk van de 17e eeuw naar de begin van de 20e eeuw.
Kijk.
Wat ik eigenlijk wil vertellen, dat is het is een verhaal over Nederland ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Want we waren neutraal, dat hoeven we allemaal niet Dat weten de meesten denk ik wel.
Dus dan is er niks gebeurd, hè? Dus
dan is er niks
helemaal
aan
geen
de
last,
hand.
Geen last van gehad.
Niks aan de hand. Nou, dat is natuurlijk een misvatting, want ja, het is evengoed oorlog in de landen om ons heen. En daar hadden we in Nederland ook grote problemen mee. Ja, dat kon je eigenlijk zien in de tekorten. Er waren veel tekorten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog grote schaarste door bijvoorbeeld de zeeblokkade van Engeland en Amerika, waardoor heel weinig dingen nog geïmporteerd konden worden. Dus Nederland ondervond wel degelijk de problemen van die oorlog. Ja, het is een ongelooflijk interessante periode, maar eigenlijk gaan er best wel veel dingen lopen net verkeerd. En dat zie je natuurlijk wel vaak in de geschiedenis en dat borrelt uiteindelijk op tot een kookpunt. Nou, ik had het al even over die tekorten, zeeblokkade. Maar ook in 1916 is er een ongelooflijk grote overstroming. Waarbij het water zelfs tot Amsterdam staat. Dus het is gewoon niet lekker gaat. Daardoor gaan ook oogsten weer mis. En ondervinden ze de grote problemen van in 1917. Dan is er zelfs ook schaarste in steenkolen. Dus scholen en winkels gaan eerder dicht in 1917. En dan is het uiteindelijk in de zomermaanden van 1917, ja, dan is de maat vol. Het volk wil eigenlijk eten. Ze willen voedsel. En er ontstaan wat oproeren. En dan gaan we vooral in de steden kijken. Ik heb hier een keer een onderzoek voor gedaan voor mijn studie. En het zogenaamde aardappeloproer.
Okay.
Misschien heb je er wel eens van gehoord, misschien nog nooit.
Ja, het klinkt als iets middeleeuws.
Ja, kan ik me wel voorstellen, maar het is krap 100 jaar geleden. Hoe zag dat er dan uit? Ja, vooral in de steden ondervond men dus die problemen. En heel veel vrouwen vooral, die kwamen eigenlijk in opstand. Want die zorgde ervoor dat het gezin eten had. En als er geen eten is, ja, dan kom je natuurlijk in opstand. Dus mensen gingen de straat op. En die gingen eigenlijk bijvoorbeeld een schuit met aardappelen plunderen. Dus dan zie je ze. Het is een beetje in de volkswijken moeten aan denken. De armere mensen. Zie ik al wat vrouwen zo op straat lopen. Er zijn ook prachtige foto's van. En die zien zo'n schuit met aardappelen komen. En die plunderen die hele aardappelschuit. En die gaan koken voor hun gezin. Dus dat is natuurlijk wel super tof. Dat het op die manier gebeurde. Maar eigenlijk escaleert het best wel snel. Dat aardappeloproer. En de mannen die voegen zich erbij. Nou, dat wordt knokken dan. Dat is natuurlijk vaker zo. Ja. En na 1 week zijn er 10 doden. Meer dan 100 gewonden.
Oh, wow.
En wat is de score? 5 pakhuizen geplunderd, 1 handkar, 2 schuiten, 3 spoorwagens en 8 winkels zijn helemaal geplunderd.
Oh, wat bizar.
Dus ja, het is echt een hoogst interessante periode. Soms zou je toch zo graag even terug willen kijken in de geschiedenis. Hoe dat dan ging op straat en wat er dan geroepen werd. En
daar is in Nederland natuurlijk, wordt daar nul aandacht aan besteed. Namelijk.
Ja, het is toch wel een onderwerp, de Eerste Wereldoorlog sowieso, die een beetje onder de tafel wordt geschoven. Omdat misschien Nederland op wereldniveau niet heel veel betekenen had. Wat ook te betwijfelen is. Maar ja, het is wel degelijk dat we dus hier ook problemen ondervonden in die tijd.
Ja.
Door die watersnood, door die tekorten, door die misoogsten, door die zeeblokkades, door die wetten. En dan zie je dus echt dat er ook in 1917 ook hele interessante manieren worden gezocht om toch voedsel binnen te krijgen.
Ja.
Ja, wij hebben het er ook wel eens een keer over gehad. Ja, in 1917, 1918 wordt de eenheidsworst in het leven geroepen.
Ik wist dat je hierbij ging komen.
Ja, het is echt een ongelooflijk verhaal dat ik dat toen las ook voor mijn studie. Dacht ik, wat is dit nou weer?
Even voordat je uit het doek doet. Het is wel grappig, maar ik heb wel eens een aantal keer in Haarlem een tour gegeven.
Ja.
En daar behandel ik ook altijd de eenheidsworst. Want daar heb je dus een oude winkel. Waar die eenheidsworsten zeg maar verkocht werden. En dan heb je, heb je zo'n foto van toen. Met allemaal mensen die dan voor de vitrine naar die worsten staan te kijken. Het soort Unox worsten. En dan heb ik dus, ja, dat gebouw is nog precies hetzelfde. Alleen tegenwoordig staat er kunst of weet ik veel wat. Dus dan laat ik altijd een soort van toen en nu foto's zien bij die tour.
Oh.
En dan vertel ik dat verhaal. Maar ga verder.
Het is eigenlijk een beetje door een tekort aan varkensvlees en de minachting van schaaps- en paardenvlees werd de eenheidsworst in het leven geroepen. En met behulp van wat kunstig slagerswerk kon je dan van 85 kilo vlees 100 kilo worst maken. Dus ja, het werd gewoon meer. Waarschijnlijk spoten ze er wat water in of zo. Ik weet niet precies hoe dat gegaan is.
Kruiden, zout.
Ja, alles bij elkaar suiker. Gooien. Ja, precies. En eenheidsworst. Dus.
En weet je wat het grappige is aan een eenheidsworst?
Nou?
Er zat meer vlees in dan tegenwoordig in een Unox-worst.
Oh ja?
Ja. Tegenwoordig zit maar 80% of 81%, ik heb het toen opgezocht, in een Unox-worst. Dus het is eigenlijk best wel schrijnend dat toen door vleestekort dat die worst werd geïntroduceerd, maar dat tegenwoordig de Unox-worst nog minder vlees bevat.
Minder? Oh, wow. Ja. Dat is grappig. Dat wist ik echt niet.
Nee, dat is echt ongelooflijk. En die spotprenten heb je, hè, van die eenheidsworst. Want
precies.
Door de overheid werd het geïntroduceerd. En je hebt dus allemaal van die spotprenten waarbij... Dan zie je een slager op de grond liggen met een eenheidsworst om zijn nek. Zo van de eenheidsworst draait de slager de nek om. Dan heb je zo'n... Dan die minister die dat geïntroduceerd had, die staat dan op zo'n prent. En die hebt zo'n eenheidsworst aan een hengeltje. En dan zie je daaronder het volk, zeg maar. En dan houdt hij zo die eenheidsworst zo erboven aan een hengel. Ja.
Maar ja, kan je dus ook nagaan hoe erg het volk eigenlijk er klaar mee was. Als dat soort dingen komen.
Ja, dus. Ja. Maar ja, dat is tegenwoordig natuurlijk niet anders. Als er gewoon dit soort maatregelen, dat men iets niet meer mag of je moet iets... Ja, daar zal altijd frictie tegen bestaan.
Ja, kijk, ik dacht ook gelijk, weet je wel, aan vele tekorten. Dan denk je natuurlijk ook gelijk aan de coronapandemie. En het hamsteren in het begin van wc-papier bijvoorbeeld, ja.
En weet je waar ik ook aan dacht? En dat was die met de gascrisis, zeg maar. Begin van de oorlog met Rusland. Dat op een gegeven moment in de winter ook de scholen en zo en de kantoorgebouwen dan dicht gingen om... energie te besparen.
Ja. Ja, niks verandert dan in 100 jaar. Nee.
Het is dan geen steenkool, maar
het is geen steenkool. Ja, precies. Ja, dus dat is bijzonder. Maar ik wou daar nog één ding over zeggen. Want er werd ook het zogenoemde oorlogskookboekje werd in het leven geroepen.
Oh, nou...
Dat was eigenlijk een kookboekje, ja, ook een beetje in het verlengde van de eenheidsworst, waar je dus met weinig toch iets op tafel kon zetten. En nou, ik heb er even iets uitgelicht, Axel. Dit is een manier om van weinig koffie goede extract te maken. Goede extract staat er ook. Brand 2 ons witte of basterd suiker al roerend in geëmailleerd pannetje zo lang tot donkerbruin, bijna zwart ziet. Neem dan van het vuur en roer er 0,5 fijn gemalen koffie, een klein stukje boter en een mespuntje koffiestroop en 1,5 liter kokend water bij. Als dit alles goed gemengd is, giet men het door een zeef, het liefst in een grote melkkan. Doe het vervolgens in een koffiefilter, ook zo'n 5 ons gemalen koffie en een mespuntje koffiestroop. Stap zo fijn mogelijk aan en giet het klaargemaakte vocht uit de kan, bij kleine beetjes door de filter. Men verkrijgt dan circa 1,5 liter sterk koffie-extract.
Het klinkt echt heel smerig.
Het klinkt ongelooflijk gek. En ik weet ook niet precies hoe het proces eruit ziet. Maar ja, je kreeg dus dan extra koffie.
Ja, bizar.
Een goed maar extract.
Maar met flink wat basterdsuiker zo te horen.
Suiker erbij, koffiestroop, 1,5 liter water. En dan had je gewoon een goed koffie-extract.
Een goed bakkie.
Goed bakkie. Dus,
kan nu wel een bakkie gebruiken op deze
ochtend. Ja, ik ga ze ook even een bakkie nemen. Maar dus dat is ook wel interessant. Dat er ook oorlogskookboeken dus worden gecreëerd. Hè? Om met weinig toch iets op tafel te kunnen zetten.
Ja.
Het is echt een hele interessante periode. Misschien moeten we een keer wat met dat oorlogskookboekje.
Ja, dat lijkt me goed. Maar sowieso met de Eerste Wereldoorlog in Nederland wel eens wat aandacht aan besteden.
Ja, dat is een goed idee. Ja, dus dat was eigenlijk mijn verhaal. En om het eigenlijk even af te sluiten, kun je natuurlijk nog vriend van de show worden. Dat is toch iets wat voor 2,50 per maand bijvoorbeeld, best wel weinig, zou je ons al heel erg kunnen helpen om de podcast te blijven maken.
Dat is ook iets wat we niet vaak genoeg melden.
Nee, we kunnen het ook niet vaak genoeg zeggen. Dus laten we het vooral af en toe benoemen. Maar vriendvandeshow.nl, doe daar de Dutch Historian intypen. En dan, dan komt het gewoon goed. Ik zou zeggen, tot de volgende.
Tot de volgende.